Vanmorgen heb ik twee schriftlezingen voor u uit de profeten. De allereerste, de kleine profeten, lezen we uit de profetie van Amos. Daarvan het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot 12. De Heere, Heere deed mij aldus zien, en zie een korf met zomervruchten. En hij zeide, wat ziet gij, Amos? Ik zeide, een korf met zomervruchten. Toen zeide de Heere, tot mij het einde is gekomen over mijn volk Israël. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Maar de gezangen des tempels zullen te dien dagen huilen, spreekt de Heere, Heere. Vele dode lichamen zullen er zijn. In alle plaatsen zal men ze stilzwijgend wegwerpen. Hoor dit, gij die de nooddruftigen opslokt, en dat om te vernielen de ellendigen des lands, zeggende, wanneer zal de nieuwe maan overgaan dat wij leeftocht mogen verkopen, en de Sabbat dat wij koren mogen openen, verkleinende de Eva en den sikkel vergrotende en verkeerdelijk handelende met bedriegelijke weegschalen. Dat wij de armen voor geld mogen kopen en de nooddruftigen om een paar schoenen. Dan zullen wij het kaf van het koren verkopen. De Heere heeft gezworen bij Jacobs heerlijkheid. Zo ik al hunne werken in eeuwigheid zal vergeten, zou het land hierover niet beroerd worden? En al wie daarin woont treuren? Ja, het zal geheel oprijzen als een rivier. En het zal heen en weder gedreven worden en verdronken worden als door de rivier van Egypte. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, Heere, dat ik de zon op den middag zal doen ondergaan en het land bij het lichten dag verduisteren. En ik zal uw feesten in rouw en al uw liederen in weeklagen veranderen en op alle lendenen een zak en op alle hoofd kaalheid brengen. En ik zal het land stellen in rouw, als er is over een enige zoon, en deszelfs einde als een bittere dag. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, Heere, dat ik een honger in het land zal zenden, niet een honger naar brood, nog dorst naar water, maar om te horen de woorden des Heeren. En ze zullen zwerven van zee tot zee en van het noorden tot het oosten. Ze zullen omlopen om het woord des Heeren te zoeken, maar zullen het niet vinden. Tot zover onze oudtestamentische lezing. De nieuwtestamentische schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Het 27e hoofdstuk, wat ook het tekstgedeelte is voor de prediking, niet het hele hoofdstuk, maar we lezen een aantal versen, vers 45 tot 54. U zou mogelijk denken, nu zijn we weer terug bij Goede Vrijdag, en dat is in zekere zin het geval. Maar vanmorgen willen we samen nadenken over de andere opstanding die met Pasen plaatsvond. En over die opstanding lezen we met Goede Vrijdag. Dus Matteüs 27 vanaf vers 45. En van de zesde uren aan werd het duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden, deze roept Elias. En terstond een van hen toelopende nam hij een spons en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem die te drinken. Doch de anderen zeiden, houd op, laat ons zien of Elias komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden, En de graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was Gods Zoon. Tot zover onze lezing uit het evangelie, zalig wie het woord van God hoort en het in zijn hart bewaart. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit Psalm 59. En daarvan het 8e en ook het 9e vers. Laat hen, o God, om spijs verlegen, omzwerven en op nare wegen, vernachten in de duisternis, schoon geen van hen verzadigd is. Daar zien we de profetie van Amos. Het oordeel van de Heere dat zich voltrekt, ze zijn nog op hun manier op zoek naar het woord van God, maar ze kunnen het niet vinden. De psalmist bidt ook tegen dat soort godsdienst. Maar vervolgt dan, maar ik zal u mijn sterkte noemen, uw goedheid 's morgens vrolijk roemen en zingen met een dankbare geest. Gij zijt mijn hoog vertrek geweest. Psalm 59, vers 8 en 9.
Thank you.
In antwoord op de prediking zingen we straks uit Psalm 68, zonder verdere aankondiging, het 10e en het 11e vers. Geloof zij God met diepste ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, vers 10 en 11 na de prediking. Vanmorgen willen we in de prediking stilstaan bij Matteüs 27, de verse 45 en verder. Met die drie delen die u ook in de tekst ziet van de duisternis. Dat is ons eerste punt, de duisternis over de zonde van ons mens, het oordeel over het volk Israël. Vervolgens een stervenswoord, het stervenswoord van de Heer Jezus, dat niet zomaar een stervenswoord is, maar dat de graven openbreekt. En dan zien we vervolgens als derde punt dat het licht doorbreekt. En verrassend genoeg niet bij de godsdienstige mensen, maar bij de heidense Romeinen. De kruisiging van Christus. Dieptepunt in de Bijbel en in de wereldgeschiedenis, ook in de geschiedenis van Israël. Elk land kent wel dat soort datums waarop het helemaal misging in de nationale geschiedenis. Wij hebben dat in Nederland ook. Nederland zou kunnen terugdenken aan 20 augustus 1672, de moord op de gebroeders De Wit in Den Haag, aangezet door het gepeupel dat bewerkt was voor die tijd, de schutterij, dus eigenlijk de mensen die hadden moeten beschermen, die begonnen met het afslachten. En de prins van Oranje, die twee noodoproepen kreeg van de Staten van Holland, maar hij wist van het complot en hij kwam niet om te beschermen. Sterker nog, na afloop werden de moordenaars die bekend waren, de hoofddaders, niet berecht. Maar ze kregen een jaargeld van de prins van Oranje. En in 1573 kwam de prins op speciale erebezoek bij de Haagse schutterij. En als we naar het leven van de twee partijen keken, de gebroeders De Wit, dat waren Calvinistische mensen die met de Here leefden, elke dag hun Bijbel lazen, een ordentelijk en net leven hadden. En dat viel van veel van de Oranjes en de edelen in die tijd niet te zeggen, helaas. Onrecht. En met recht liet de Heere 1672 ook het rampjaar worden in onze geschiedenis. De oordelen gingen over ons land en sindsdien is het ook nooit meer goed gekomen. Het was het definitieve einde aan de Gouden Eeuw. Gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is een schandvlek der natie. Dat zien we ook in onze eigen nationale geschiedenis. Dat is wat het volk Israël beleeft op Goede Vrijdag en daarna. Godsdienstige mensen die het oordeel van God over zich halen. En dan niet zomaar, het was nog geprofeteerd door Amos ook. Ja, de Heer Jezus aan een kruis, martelwerktuig, langzaam de dood gestorven. Bij het voorbereiden van deze preek heb ik dat hele Matteüs 27 nog eens doorgelezen. En dan word je er eigenlijk bij bepaald hoe weerzinwekkend dit hoofdstuk is. Alles wat hier gebeurt. De Heer Jezus, de enige die op aarde nooit gezondigd heeft, nooit iets verkeerd heeft gedaan. Iemand die mijlenver boven het gepeupel uitstaat, die wordt door mensen die nog niet waard zijn om in zijn schaduw te staan, vernederd, bespot, gegezeld en uiteindelijk op wrede wijze vermoord. Het is opstand tegen het onrecht wat je bevangt bij het lezen van dit hoofdstuk. En dat zijn vragen die mogelijk ook bij u opgekomen zijn de afgelopen weken in de aanloop na Pasen. Want je wordt bij allerlei diepgaand theologische vragen bepaald die, ook al doseer ik dan bij het seminarie, voor mij ook moeilijk zijn om op te lossen. Denk aan het vraagstuk van de drie-eenheid. We beleiden de drie-eenheid, de schrift leert dat, maar hoe zat dat dan precies op Goede Vrijdag? Dat de Vader de Zoon ging verlaten. God is één in wezen, drie personen, en dan toch, wat is daar precies gebeurd? Toch was Christus van God verlaten. Dat is wat we aannemen van Gods openbaring, zonder dat dat afbreuk deed aan God zelf en zijn wezen. Dus we weten dat het zo is, maar begrijpen, ook al heb je heel veel theologie gestudeerd, doe je het nog niet. Dan moet je het aanvaarden uit Gods hand. De twee naturen van Christus, dat is ook iets wat wij beleiden in de geloofsbelijdenis van Nicea, andere belijdenisgeschriften, dat de menselijke natuur en de goddelijke natuur, dat Christus God en mens was, tegelijkertijd middelaar tussen God en mensen, dat hij, de belijdenis heeft daar dat ongedeeld en onvermengd en nog een paar woorden voor om dat te beschrijven, dat het niet hetzelfde is, maar toch één. Toch de ene Christus. En dan sterft het lichaam van Christus. Maar dan heeft de menselijke natuur mogelijk ook nog een ziel en al dat soort vragen. Het is te groot en wonderlijk voor ons, maar we aanvaarden het vanuit Gods getuigenis dat Christus waarlijk is gestorven. Niet zoals de islam zegt dat er een soort dubbelganger vlak voordat hij ging aan het kruis ging hem vervangen heeft, en dat de Heer Jezus alleen maar in schijn gestorven is. Zoals ook een ketterse stroming uit de vroege kerk leerde, de docetisten. Dat het maar leek alsof de Heer Jezus gekruisigd werd en stierf. Want God kan natuurlijk niet sterven. En dat is beneden de waardigheid van een God. Dat waren al hele oude gedachten. We hebben Gods openbaring, maar precies verklaren hoe het gegaan is, is moeilijk, kunnen we niet. En dan die vraag waar u waarschijnlijk ook bij stilgestaan hebt, de vraag naar het lijden. Pas was ik in Putten op bezoek bij familie. En voor die tijd waren we ook even in een tweedehandse boekwinkel. En daar hadden ze een theologieafdeling. En ja, dominees moeten daar gewoon even langs. Dus toen ik daar bij de boekenplank kwam, zag ik dat boek uit de jaren 80 staan. 1983 was het verschenen. Van de rabbijn Harold Kushner, Als het kwaad goede mensen treft. Kushner die zelf te maken had met de situatie van zijn zoontje dat op 12-jarige leeftijd stierf aan een snelle verouderingsziekte. Dat is een moeilijke naam voor, maar dat is wat er in effect gebeurde. Vreselijk lijden in zijn leven. Terwijl zijn zoontje eigenlijk niet bovenmatig grote zondaar was dan wij allen. Maar waarom hem? En dat zoontje was veel beter mens dan heel veel andere mensen die misdaad plegen en nog steeds vrij rondlopen. Of bonussen gekregen hebben inmiddels na wat ze gedaan hebben. Ja, als het kwaad goede mensen treft. Technisch, ja, we zijn allemaal zondaren. Maar er is ook straf naar maat. En dat klinkt ook door in de bergreden. Met zalig wie hongeren en dorsten om der gerechtigheid wil. Dat verlangen naar de grote dag waarin God de dingen gaat rechtstellen en er weer evenwicht tussen het recht en de ongerechtigheid komt. Allemaal vragen waar je zo in de paastijd bij stilstaat. En dan uiteindelijk goed, dan was het vorige week Pasen en dan weten we dat de Heer Jezus is opgestaan. Maar wat is dan de boodschap van dat alles voor ons? En dan is het mooie dat juist de evangelieverkondiging van Goede Vrijdag ons vertelt, maar het is ook voor u. Het is niet alleen omdat de Heer Jezus een zondeloos leven had, dat hij is opgewekt uit de dood. En dat moest wel uit rechtvaardigheid. God moest hem wel opwekken, want hij had niks verkeerds gedaan. Dus het was gemeen dat ze hem doodgemaakt hadden. Dus God wekt hem weer op uit de dood. Nee, er is een andere reden voor Goede Vrijdag en voor Pasen. En de Heer Jezus die staat niet alleen op. Er zijn een heleboel mensen die met hem opstaan. En die boodschap is de boodschap van Goede Vrijdag. En daarover willen we vanmorgen samen nadenken. Het begint met het oordeel. Het wordt donker. Het dwars licht. Net zoals het op de eerste dag van de week licht werd, toen de Heere God het licht schiep. Maar dan onttrekt God zijn vrolijk aangezicht van wat er aan het gebeuren is op Golgotha. Profeet Amos heeft het gezegd, we hebben het gelezen in Amos 8, dat op het midden van de dag, als u het heel letterlijk leest in de grondtekst, ik heb een oude Griekse vertaling van het Hebreeuws van de 2e eeuw voor Christus op nageslagen, dan staat de zon stil in het midden van het zuiden, of dan gaat hij zeg maar eronder, dan verdwijnt het licht. Dus precies op het midden van de dag, zegt Amos, dan zal het licht verdwijnen, gaat de zon weg. En dat is wat hier op Goede Vrijdag gebeurt. En Amos vertelt er ook bij waarom het gaat gebeuren, namelijk vanwege de zonde van het volk Israël. Wat hebben die verkeerd gedaan? Nou, Amos noemt een aantal dingen. Het is niet dat ze niet naar de tempel gingen en geen offers brachten en dat soort dingen. Nee, het ging er in de praktijk om hoe ze met hun naasten omgingen. Daarom horen we ook vaak op zondagmorgen de samenvatting van Christus van de 10 geboden. Van God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En bij dat tweede gebod was het misgegaan met Israël. Met het eerste eigenlijk ook, want Amos noemt twee aspecten. Richting de Heere God, daar zegt hij van, jullie zijn aards gericht, jullie kunnen niet wachten tot de christelijke feestdag weer voorbij is. Of in ieder geval de nieuwe maan in het oude verbond dan. Dat was een vastgestelde feestdag die ze als een soort sabbat moesten houden. En over de sabbatten, jullie kunnen niet wachten tot de zondag voorbij is, want dan kunnen jullie weer lekker handel drijven en mensen gaan bedriegen met onevenwichtige schalen en zo onrechtmatige winst maken. Jullie leven met andere woorden voor het aardse, voor de tijdelijke stad, niet voor de toekomende. Jullie hebben wel het woord van God, maar in de praktijk geloven jullie het niet echt, want jullie bedriegen jullie naast en willen hier op aarde er zoveel mogelijk uithalen wat er uit te halen is. En wie worden daar van dat soort gedrag het slachtoffer? De kwetsbaren en de armen. Twee woorden die Amos gebruikt, dat zijn zeg maar het woord voor arbeider, dat je net genoeg geld hebt om van dag tot dag voor te leven, en de armen. Mensen die eigenlijk afhankelijk zijn van de goedheid van anderen om het vege lijf te redden. En die mensen die zo kwetsbaar zijn, die worden uitgebuit. En als je zo leeft, zegt Amos, dan kan je Heere, Heere roepen en offers brengen, maar dan komt het oordeel van de Heere God over het land. En dat is de verschrikkelijke realiteit van wat Amos daar beschrijft. En als dat oordeel dan komt, zegt hij, dan zullen de mensen nog steeds proberen om God te zoeken op hun manier, op hun eigen godsdienstige manier. Maar dat lukt niet. Want je kan God alleen maar ontmoeten op zijn manier. Namelijk in de verootmoediging over onze zonde, beoordeeld naar zijn maatstaven. Niet vanuit een leven dat zelf op de troon wil zitten. Als je het op een andere manier probeert, dan kan je stad en land bereizen, zoals hij het beschrijft van de mensen in Amos 8. Maar dan ga je het nooit vinden, dan kom je er niet. Dat kan alleen via zondeverzoening, genade en de vruchten van een echt geloof, die in werken te zien zijn. Toon mij uw geloof uit uw werken. Als je het anders probeert, blijf je je leven lang op zoek, zoals de mensen in Amos 8 en de Joden, die de Heer Jezus niet geloofden. Gelukkig waren er 11 apostelen uit de Joden die dat wel deden. En de christelijke kerk is een voortzetting uit de Joden vandaan. Maar veel Joden zijn het sindsdien op hun eigen manier blijven proberen. Ook toen de dode lichamen overal lagen in Jeruzalem, zoals Amos profeteerde en het oordeel kwam. Zoals de Heer Jezus in grote detail voorzegde in 70 na Christus. En het aparte is dat het offer in de Joodse eredienst ook sindsdien gestopt is. Nadat dat grote offer van de Heer Jezus op Goede Vrijdag en de voltooiing van de profetie met de verwoesting van Jeruzalem plaatsvonden. Een oordeel van boven. God die de zonde niet kan verdragen. Juist niet de zonde van godsdienstige mensen. En dan maakt het niet uit of ze aan de linkerkant of aan de rechterkant van het Israëlische spectrum stonden. De Heer Jezus waarschuwde tijdens zijn omgang tegen het zuurdeesem van de Farizeeën en van Herodes. Van allebei. De Sadduceeën, dat waren zeg maar de vrijzinnige theologen, zouden we die noemen vandaag. De dominee die zegt dat Christus nooit bestaan had of dat hij niet echt zoon van God was. De Sadduceeën die geloofden niet in engelen. Die geloofden niet in de opstanding. Die geloofden niet in bovennatuurlijke zaken. De wonderen waren grotendeels de wereld uit voor hen. Dus die hadden een ja-ma-christendom. Het staat wel in de Bijbel, maar waar ons verstand niet bij kan, knippen we eruit. We hebben alleen een Bijbel met waar we van houden. En bij de Farizeeërs was het essentieel hetzelfde, maar dan rechtsom. Dat was het rechtse ja-maar-christendom. Het staat er wel, maar het geldt niet voor mij. Het staat dat we onze vader en moeder moeten eren. We hebben ook zoiets gehoord in de wet. Maar als ik nou mijn geld geef aan de collecte voor Vledderveen, dan geldt de plicht tegenover mijn ouders niet, wat ik heb aan de Heere God gegeven. Ik had wel de plicht om voor ze te zorgen en ze te helpen, maar nu hoeft het niet, want ik heb te veel geld in de collecte van Vledderveen gedaan. En op die manier staat het er wel, maar doen we het niet. En op die manier kom je niet, zegt Amos. We moeten de Heere dienen op zijn voorwaarden. Gaat het dan duister blijven? Is er dan helemaal geen uitkomst? Want wij mensen zijn ja, inderdaad geneigd om onszelf op de troon van ons leven te stellen. En God en de naaste te haten van nature. Te haten kan ook betekenen minder belangrijk te vinden. Dus dat betekent niet dat je echt een haat van binnen hoeft te hebben. Maar meer op de manier waarop de Heer in Maleachi zegt, ik haat de echtscheiding. Zeg maar, zo heeft hij het niet bedoeld. Is er dan hoop? Ja, die is er. En die is er vanwege dat stervenswoord van de Heer Jezus. Dat tweede punt van de preek, dat stervenswoord dat de graven opent. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat was spannend of het zo ver komen zou. Onthoudt u dat? Als u het hele Matthäus-evangelie gelezen hebt, en dat hebt u waarschijnlijk vast wel een keer in uw leven, dan ziet u aan het begin ergens, nadat de Heer Jezus gedoopt is, dat hij dan de woestijn ingeleid wordt en dan zijn er verzoekingen van de duivel die de Heer Jezus van zijn ambtswerk proberen af te houden. Dat hij niet gaat doen waarvoor hij op aarde gekomen is, namelijk om middelaar te zijn tussen God en mensen. De ene verzoeking naar de andere. En het zijn er drie. En de Heer Jezus zegt dan steeds, nee Satan, er staat geschreven, dus we doen het niet. De Heere God heeft gezegd en we bouwen het leven op het woord van de Heere. Eenzelfde soort verzoeking vinden we ook hier in Matthäus 27. We hebben er niet over gelezen, maar het staat er wel. Namelijk ook tot drie keer toe zijn er verschillende mensen die tegen de Heer Jezus zeggen, als u de Zoon van God bent, herinnert u dat, van De verzoeking uit de woestijn, tinnen van de tempel, als u de zoon van God bent. Nou, dan kan je springen, want dan komen de engelen en die dragen je dan. En hier, als u de zoon van God bent, kom af van dat kruis. Red u zelf. Tot 3 keer toe. Zo op het laatste nippertje probeert de Satan nog om de Heer Jezus af te houden van het voltooien van het offer. Maar de Heer Jezus blijft. We zien hier dat hij dan uitroept dat mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Er mist iets. In een van de preken in de vorige zondagen, toen hebt u gehoord over een ander stervenswoord van Jezus. Misschien onthoudt u het nog. In het Grieks is het tetelestai. Het is volbracht. Dat staat hier niet in Matthäus. En dat is ook niet nodig, want als we goed gaan kijken naar wat hier staat, nadat mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, dan geeft dat aan dat de Heere God, de Heer Jezus, niet meer kan aanzien. En waarom? Want de Heer Jezus was toch rein en zonder zonde? Normaal gesproken, ja, dat was zo. Maar hier, tijdens dit offer op Goede Vrijdag, is hij voor ons tot zonde geworden. En de Heere God in zijn heiligheid kan de zonde niet aanzien. Dus we zien hier, in deze woorden van mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat aan de ene kant schrikwekkend is voor de Heere Jezus, is het ook een bevestiging voor de wereld om hem heen, dat de Heere God dit offer aanvaardt. Want hij kan de Heere Jezus niet meer aanzien. Dus de Heere Jezus is voor ons tot zonde geworden. De straf die op ons was, wordt door hem gedragen en brengt ons vrede aan. Dat is wat duidelijk wordt door deze woorden van God verlatenheid. En daarom roept de Heere Jezus het ook uit, want de Heere God had het sowieso wel verstaan, ook al had hij iets zachtjes gezegd. Maar dit is een boodschap die vanaf Goede Vrijdag en over de muren van Pasen heen over de hele wereld moet klinken. Het is zo goed als het is volbracht. De Heere God heeft het offer van de Heere Jezus aanvaard. Hij is voor ons tot zonde geworden. Hij die geen zonde gekend had. En daarom lezen we in het andere evangelie, het is volbracht. Maar hier zien we alleen nog maar dat Jezus uitroept met luider stem. Sommige van die mensen die denken dan dat hij Elia roept, omdat het woord Eli, dat betekent mijn God, dat lijkt natuurlijk op de naam van Elia, die eenzelfde grondbetekenis heeft, maar daar ging het niet om. We zien dan dat ze hem een spons geven met edik. Als je dat vertaalt, dan is dat een soort van azijn met water gemengd. Dat neemt de Heer Jezus dan wel tot zich, zodat hij met luide stem kan uitroepen. Eerder in het evangelie zie je dat hij weigert om te drinken, maar dat was, als je de grondtekst bekijkt, een andere drank. Dat was een soort wijn met gal gemengd of met bittere kruiden. Dat wilde de Heer Jezus niet hebben, maar dit dus wel om zijn stervenswoorden duidelijk te kunnen spreken. Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. Stervenswoord dus. Hij gaf den geest. Het oude Immanus tuas, dominee, in uw handen, Heer, beveel ik mijn geest uit een van de psalmen. Gij hebt mij verlost, gij God van waarheid. Oude Joodse avondgebed. Een stervenswoord. Met gevolgen. En zie, vers 51, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden, en de graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt en uit de graven uitgegaan zijnde. Na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. Dus hier sterft niet zomaar iemand. Dit is een stervenswoord dat uitgeroepen wordt. En dan begint in één keer als de Heer Jezus sterft er een aardbeving te komen. Hij gaat zeg maar het dodenrijk in en de aarde begint te beven. En het eerste wat genoemd wordt is richting de toegang tot de Heere God. Het voorhangsel in de tempel. Dat konden ze natuurlijk vanaf Golgotha niet zien, maar achteraf hebben ze dat chronologisch op een rijtje gezet. Matthäus, hoe dat gebeurde op dat moment. Dus het zal in de tempel bemerkt zijn geworden dat het voorhangsel van het allerheiligste deel van de tempel gescheurd werd. Je had twee voorhangsels, eentje tussen zeg maar de voorhof en het heilige, waar de olielampen stonden en de toonbroden. Maar als je dan verder kwam bij de ark van het verbond, bij dat gedeelte in ieder geval. Er was natuurlijk wegvoering geweest in 70 na Christus en ik bedoel in de Babylonische ballingschap. Maar we kunnen ervan uitgaan dat er nog een ark was als je de triomfboog in Rome van Titus bekijkt, waar de Romeinen dingen uit de tempel wegvoerden mogelijk. Er zijn verschillende gedachten over waar de ark wanneer precies verdwenen is in de wereldgeschiedenis. Hoe het ook zij, het allerheiligste waar geen mens mocht komen, omdat dat de zetel was van de Heere God. Nou wordt de toegang opengescheurd. Vroeger alleen de hoge priester, als die speciaal geheiligd was, mocht doorgaan tot bij de Heere zelf. Nu is het voorhangsel open door het bloed van Christus. Van God verlaten, opdat wij dat nimmer meer zouden zijn, zoals Augustinus het benoemt en verwoordt. Hebreeën gaat daar meer in het bijzonder op in. Het is dus een stervenswoord dat laat zien dat het volbracht is. Het offer is aanvaard door de Heere God en aangezien het aanvaard is, dan scheurt ook de toegang. Want dit is eens en voor altijd is Christus doorgegaan en heeft de prijs betaald. Maar dan heeft dat niet alleen voor hemzelf gevolgen, maar dan zien we wat ik aan het begin die andere opstanding noemde. Namelijk dat dit volbrachte werk van Christus gevolgen heeft voor u en voor mij. Want op dat moment dat de Heer Jezus uitroept met luide stem, komt er een eerste aardbeving. Matthäus beschrijft er twee, later op de opstandingsmorgen ook nog één. Maar hier ook een aardbeving. En wat gebeurt hierbij? Rotsen scheuren, graven die gaan open. En dan later op de opstandingsdag, als de Heer Jezus weer uit het dodenrijk komt, dan voert hij als het ware de oud-testamentische gelovigen uit de schoot van Abraham mee. En die zijn verschenen aan velen in Jeruzalem. Er kunnen allerlei vragen bij opkomen. Wat is er dan precies gebeurd met die heiligen? Zijn ze weer opnieuw gestorven? Sommigen denken van wel. De meest waarschijnlijke uitleg, als je de woorden kijkt die hier gebruikt worden, dat ze verschijnen. Dus ze worden niet echt deel van de samenleving meer, maar ze zijn er voor een tijdje, ze worden gezien. Maakt het de meest waarschijnlijke uitleg dat ze rond de hemelvaart van de Heer Jezus, ook op een manier zoals Elia en Henoch, opgenomen zijn ten hemel. Maar ten diepste zegt de schrift het niet, dus kan je daar anders over denken. Maar het maakt duidelijk dat dit offer effect had. Dus niet alleen maar een opstanding van de Heer Jezus voor zichzelf, omdat hij rechtvaardig was, maar om een offer dat door hem gebracht werd op Goede Vrijdag, wat effect heeft op alle gelovigen. En dat wij er ook uiteindelijk naar kunnen uitzien dat de Heere God onze ziel na de dood en op de jongste dag met een volmaakt lichaam zal verenigen. Dat ook wij zullen opstaan. Zoals we dat in de geloofsbelijdenis van Nicea en die van de apostelen belijden. Dat is ten diepste wat hier wordt beleden, verkondigd op Goede Vrijdag. Een stervenswoord dat het graf opent voor u en voor mij. Niet alleen voor de Heer Jezus. Op grond van zijn volbrachte offer. Hem voor ons tot zonde geworden. Een bevrijdende boodschap waarbij de graven opengaan. En dan wordt het weer licht, derde punt van de preek. Het wordt letterlijk licht, want de zon breekt weer door. De negende uren, zo ongeveer 3 uur 's middags zouden wij zeggen. De Heer Jezus is gestorven, het offer is aanvaard, de zon verschijnt weer. En wat van het geestelijk licht, gaat dat nou ook doorbreken bij de mensen waarvan je het verwachten mocht? De Joden die Amos gelezen hebben, die erbij stonden, die zagen dat het donker werd. Dat is toch vreselijk angstwekkend als het zomer overdag 3 uur donker wordt. En dan sterft iemand met luide stem en dan komt er een grote aardbeving en dan gaan de graven open. En dan doe je alsof er niks gebeurd is, ga je gewoon verder. Ja, dat is wat de fariseeën doen op dat moment. Ze trekken zich er niets van aan. Het is alsof ze met oogkleppen opleven. En het volgende wat we over hen lezen is dat ze naar Pilatus toe gaan. Die bedrieger heeft gezegd dat hij weer zou opstaan. Dus voor de zekerheid graf met soldaten erbij. Zodat we het goed even afhandelen en er geen nare geruchten overkomen. In controle van hun eigen godsdienst en ze willen alles blijven beheren. En ze houden zichzelf voor de gek, maar ze hebben het niet door. Nee, het licht breekt niet door bij de godsdienstige mensen. Als godsdienstige mensen bezig zijn met hun eigen godsdienst, dan verharden ze zich. En dan gaat het van kwaad tot erger. Dat is wat we bij de fariseërs zien. Maar het gaat anders bij de heidenen. De mensen die zich eigenlijk vreselijk gedragen hebben en nou overtuigd worden van zonde en van schuld. De hoofdman met zijn soldaten. Goed, ze hebben gedaan wat de Joden wilden. Kruisig hem en zijn bloed zij over ons en onze kinderen, tenminste de mensen die dat uitriepen. Ja, Pilatus wilde duidelijk niet. En zij handelen in opdracht van Pilatus die overgehaald werd om Jezus nou wel te kruisigen. Maar dan hebben ze een aantal verschrikkelijke dingen gedaan. Ze hebben de Heer Jezus vernederd als koning der Joden met die soldatenmantel en de doornenkroon en de Romeinse geeseling. Als je dat doet met die benen haakjes die er aan zitten en je krijgt 40 slagen of zo, dan ben je al bijna dood. De wondkoorts die dan optreedt, is ook niet verwonderlijk dat de Heer Jezus al op de dag zelf aan het kruis gestorven is. En dan het bespotten, het bespuwen, het vernederen en dan ook nog het tarten bij het kruis. Terwijl je iemand eraan geslagen hebt en hem effectief hebt doodgemarteld. Dus die mensen, zegt Matthäus, waren zeer beangst. Zeer bevreesd over wat hebben we nu gedaan. Want deze man stond in verbinding met de godenwereld. Dit was niet zomaar iemand. De Statenvertaling vertaalt met waarlijk, deze was Gods zoon. En dat kan je vanuit de grondtekst op 2 manieren lezen. Namelijk dat het nou de echte zoon van God was, alleen het lidwoord daar is een meer algemene lidwoord. Wat je eigenlijk zou willen vertalen als een godenzoon. Dan is het nog steeds zoon van God, maar niet in de zin van enig geborene in de Joodse wijze. Hoe dat ook zij, zij herkennen dat hier iets heel bijzonders aan de hand is. Dat verband houdt met de hemel. De Joden kijken het mis. Zelfs de discipelen, zelfs Matthäus, beseffen op dit moment nog niet wat er gebeurt. Later gelukkig wel. Als het hun nader verklaard is en ze het nader onderzocht hebben. Maar op dit moment beseffen de soldaten het. Mogelijk is het hun eigen schuld met wat ze gedaan hadden voor die tijd. Dat het hun dit laat uitroepen, maar ook de majesteit van het alles. Want het is me nogal niet wat. 3 uur duisternis en dan een grote aardbeving op het stervenswoord van iemand die zich aan het kruis gedraagt. Zoals mensen dat normaal niet doen. Waarlijk, deze was Gods zoon. Ja, dan terugkijkend en vooruitkijkend op de grote opstanding, wat van ons dan? Is bij ons het licht doorgebroken? Zijn wij beangst en bevreesd geworden over wat we wel en niet gedaan hebben? Hebben we toevlucht gevonden niet bij onszelf, niet bij onze waarop wij bouwden, maar hebben we het gezien op Goede Vrijdag? Voor ons tot zonde geworden en daarom door God verlaten. Het is echt volbracht, dat voorhangsel dat is gescheurd. We mogen nou op de knieën. En de Heere God luistert. Amen. Thank you. met Christus en zijn offer zijn we veilig ook in de doodsjordaan. Wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Voordat we gaan afsluiten met gebed wil ik u nog een paar woorden meegeven van de apostel Paulus uit Efeze 4. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft den mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, verre, boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Amen. Laat ons bidden en danken. Vader in de hemel, aan het einde van deze dienst past het ons om uw grote naam dank te zeggen en u de lof te brengen voor het grote offer van de Heer Jezus en zijn stervenswoord dat de graven opende, de graven voor alle die geloven uiteindelijk op de jongste dag, waarin u dat door middel van de opstanding van deze heilige uit het Oude Testament, waar we van lazen, bevestigt. Het offer is aangenomen en de effecten zijn er. Heere, dank u dat het een onderpand is van de wedergeboorte van alle dingen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat waar de schepping verloren ging in schuld bij de oude Adam, dat onder de leiding van de nieuwe Adam, uw Zoon en onze Heiland Jezus Christus, weer naar zijn bestemming gevoerd wordt, omdat u al zo lief de wereld, de kosmos had. Dank u dat u daar op aarde een begin mee maakt, geestelijk in ons leven en wat lichaam betreft op de jongste dag. En dat deze opstanding van de heilige ook voor ons een onderpand is, een waarteken dat u het ook gaat doen met ons leven, van ons die ons vertrouwen gesteld hebben op de Heer Jezus Christus, voor leven en sterven beide. Help ons, Heere, om te stoppen, om het te zoeken waar het niet te vinden is. Bij onszelf en bij andere mensen. Misschien bij de juiste dominee, dat het dan daar moest gaan gebeuren. Maar alleen waar het rijkelijk veranderd is en waar het gekocht kan worden zonder geld, omdat de prijs betaald is en uw Zoon is doorgegaan door het voorhangsel. En hij heeft ons ook geleerd om te bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 73 en daarvan het 13e vers. U mag dan heen gaan in vrede, uw harten verheffende tot God en ontvangen zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.